Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Elke week kijken we op deze plek naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren, samen met Paul Iske, de Chief Failure Officer, de CFO van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En Paul, wij gaan naar een veelbesproken mislukking, althans de vraag is of die briljant is, ja of nee, de biomassa centrale.
Hey Thomas, ja, goedemiddag. Ja, daar moeten we toch ook eventjes over spreken. Hè? Het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Belangrijk natuurlijk omdat we midden in die energietransitie zitten met een klimaatakkoord. En we hebben ons natuurlijk vastgelegd op een enorme besparing op de kooldioxide, op de CO2. Mm-hmm. En ja, jarenlang wordt gekeken naar energiewinning uit biomassa. En misschien in dit verband ook wel aardig om te vertellen dat ik misschien wel een van degenen ben die erg lang hiernaar gekeken heb. Ik heb al 25 jaar geleden, toen ik nog bij Shell werkte, een onderzoek uitgevoerd om te kijken of er perspectief zit in het creëren van energie uit afval en biomassa. Dus dat speelde al 25 jaar geleden.
Kun je hier dan nog wel objectief een oordeel over vellen, Paul? Met jouw persoonlijke betrokkenheid?
Ja, toen ik het net zei, vroeg me af, was jij toen eigenlijk al geboren? Maar even
dat
terug.
Met een compliment voor hoe ik eruit zie, ja.
Zo is dat, ja. Nee, maar kijk, de conclusie toen de tijd was wel, nou, technologisch is het inderdaad haalbaar. Er is een heel hoop haalbaar, maar het gaat natuurlijk om de hele keten, hè, de supply chain. Waar komt die biomassa vandaan? Wat moet er gebeuren om dat ook uiteindelijk verstookt te krijgen? En wat is dan uiteindelijk het totaalplaatje? Nou, dan zijn we natuurlijk 25 jaar verder. In de tussentijd heb ik heel andere dingen gedaan, Thomas, dus ik ben zo onafhankelijk als maar kan. Maar je ziet nu toch wel dat de regering natuurlijk zwaar ingezet heeft aanvankelijk op die biomassa centrales. Meer dan 10 miljard euro om 628 van die dingen te gaan bouwen. Mm-hmm. En al snel kwam er toch wel heel veel bezwaar. En begonnen mensen te roepen, ja, maar die dingen vervuilen ook. En waar komt de brandstof vandaan?
Ja, dus wel inderdaad vanaf, Paul, want jij weet er dus meer van dan ik. Maar of het gaat om houtige biomassa of dat het gaat over andere bronnen, hè, dat is ook wel een cruciaal onderscheid.
Ja, en ook waar je het doet. Hè. Kijk, als je in Afrika zit, in een ruraal gebied, en je hebt daar sowieso al houtafval, ja, dan kun je dat net goed opstoken natuurlijk. Maar in Nederland is het bezwaar dat je de hele hoop van het hout ergens anders gaat produceren en dan nog naar Nederland moet vervoeren. En daar hebben mensen moeite mee. En er zijn ook allerlei wetenschappers, die hebben ook een rapport geschreven waaruit blijkt dat dit helemaal niet zo CO2-neutraal is. En daarbovenop is natuurlijk recentelijk nog het CER-advies gekomen, waarin wordt gezegd, ja, dit is al een heel laagwaardige toepassing van biomassa. Maken wat anders van, gaat in gerecycled materiaal stoppen in huizenbouw of meubels van mijn part, maar gaat niet zitten verbranden. Dat is wel het laagwaardigste wat je ermee kunt doen.
Met bedrijven die daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebben, met de belofte dat ze gesubsidieerd zouden worden, dat hier gedacht zou worden aan een rendabel businessmodel. En die zeggen nu, voor een belangrijk deel, waar zijn jullie?
Ja, nou, dat is natuurlijk het grote probleem. Is inderdaad, er is al zwaar in geïnvesteerd, ook door de overheid en ook door bedrijven die, wat je zegt, al hun business op hebben gebouwd. Het is natuurlijk wel voor een groot deel gebouwd op subsidies, laten we eerlijk zijn. Maar goed, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, en dan zal ik ook ingaan op hoe briljant dit nou is, dat die keuze toch wel, ondanks het feit dat we dus al 50 jaar ernaar kijken, ineens toch wel heel snel genomen is. En dat al die aspecten die nu ineens boven komen drijven, zich nu toch ineens voor een deel beginnen te keren tegen deze ontwikkeling. Ja. Dus in die zin is het wel toch wel iets van een mislukking dat je iedereen heeft gedacht, nou, dit gaat echt een belangrijke gamechanger zijn in het bereiken van onze CO2-doelstellingen. En dat lijkt toch wel erg discutabel te zijn. En dat geld wat is uitgegeven en wat wordt uitgetrokken, zowel door de overheid als door private partijen die met die ontwikkeling bezig zijn, daarvan moet je me afvragen of dat allemaal wel terug gaat komen, hetzij in winst, hetzij in CO2-winst.
Wij gaan zo objectief als het maar zijn kan naar jouw methode, naar jouw formule. De viral formule.
Ik ga mijn best doen, Thomas. Nou, de visie. Je weet, de Fyrol-formule, V van visie. Nou, het idee is om CO2 te reduceren. Daar kan niemand tegen zijn. Dat is natuurlijk een prima doelstelling. Daar krijgen ze een 9 voor. Dan komt de I van de inzet, de inspiratie. Nou, het kabinet heeft veel geld uitgetrokken. Andere partijen hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Ze zijn ook bezig met de ontwikkeling van technologieën, bouwspullen. Ja, daar wordt hard aan gewerkt. Dus ja, de inspiratie, dat ook een dikke voldoende, ook een 8. Ja, dan de risico's. Ja, dat is natuurlijk iets wat je wel moet accepteren. We praten over iets wat over hele lange tijd gaat, over heel veel geld. Er kan natuurlijk van alles en nog wat gebeuren. Er kunnen ook hele nieuwe technologieën ineens opduiken. En dat zal trouwens ook wel. Maar ja, je moet toch wat doen, hè. En als je ook kijkt van welke risico's je allemaal loopt. Dus dan hebben we de zogenaamde STEEP-analyse. Dan gaat het over sociale aspecten, technologisch, economisch, ecologisch en politiek. Ja, dat zit allemaal in dit verhaal. Dus ja, maar ja, stil zit geen optie. Ik geef ze toch daarvoor een 8. Maar nu de aanpak. En daar zit mijn kritiek. Je gaat echt met miljarden smijten. En dan moet je wel echt alle kennis gebruiken die er is. En ik denk dat men toch wel iets te hard van stapel is gelopen. Dat men iets te snel al dat geld heeft geallockeerd. En ja, er zijn toch echt wel onderzoeken die aangeven dat CO2-balans opmaken niet zo eenvoudig is als dat lijkt. En dat je toch ook wel moet luisteren naar andere verhalen. Daar zit mijn grootste kritiek. Een 4. En dan het leren. Je ziet dus, er kan hier wel heel veel van geleerd worden. Ten eerste, het is echt heel complex. Dat noemen wij trouwens het Einstein Point. En ook belangrijk is het waterbeddeneffect, wat wij de brug van Honduras noemen. Misschien bespaar je hier wel CO2, maar wordt er in Estland of onderweg, om het hier naartoe te vervoeren, wel degelijk CO2 geproduceerd. Dat zijn lessen die volgens mij geleerd zijn en onvoldoende zijn toegepast. Ik denk dat er toch wel tijd en geld verloren is gegaan. Ik geef dat een 5. Het is echt niet voldoende. Maar als ik dan alles bij elkaar opneem, kom ik toch op een 6,5 uit. Dus dat noemen we toch een briljante mislukking. Maar met de aantekening dat dit voornamelijk te danken is aan de goede intenties en minder toch aan de slimheid en de doordachtheid van de aanpak.
Is gezegd door Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank voor nu, tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.